Zit je goed?
Ja, ja, het is even settelen. Maar, ja.
Want? Kan ik iets veranderen?
Nou, nee hoor, maar je moet af en toe even zo'n houding vinden waarin je helemaal, ja, naarmate je ouder wordt het steeds precairder, hè? Hoe je lekker zit.
Hoe je lekker zit, ja, dat is waar. Luisteraars van Pep Talk. Fijn dat jullie luisteren naar een nieuwe aflevering van Pep Talk. De podcast waarin ik om de twee weken met een gast het antwoord probeer te vinden op een grote of kleine persoonlijke vraag van mijn persoontje. En deze week ga ik praten met Adriaan ter Braak over de vraag: hoe gaan we onzin te lijf? Eerst even welkom trouwens.
Dankjewel.
Had ik net al gezegd, maar nu even officieel. Jij bent wetenschapsjournalist en je schrijft heel erg veel. Je hebt ook een boek geschreven. Maar je bent onder andere op Instagram beheer je het account Shamadriaan. En hoe zou je aan iemand die niet je kent te omschrijven wat je doet?
Ja, ik probeer op een humoristische of cynische manier medische desinfo aan te pakken.
Ja.
En te bespreken en te zorgen dat mensen snappen waar het misgaat. De verdienmodellen uit te leggen. En de poldergoeroes van dienst in het licht te zetten dat ze verdienen. Met humor vooral. En met emotie en verontwaardiging. En op een door meer te doen dan alleen te factchecken, zeg maar. Want factchecken als hier heeft geen zin als mensen niet van de feiten uitgaan. Dus je moet dat op een andere manier aanvliegen. Dus dat probeer ik steeds te doen.
Je wil de mensen ook vermaken.
Ja, want mensen komen om vermaakt te worden.
Dat wel. Dat is wel de
op Instagram,
hoofd.
Toch? Ja, ja, mensen die zitten al, ja, ze zitten als een zombie te scrollen natuurlijk. Dus je hebt een paar seconden om ze te vangen. En wat influencers denk ik heel goed doen, is dat ze een heel inspirerend verhaal hebben. En ze hoeven zich niet aan de regels van de wetenschappen van de waarheid te houden. Ze kunnen heel veel spelen met wat met hun verhaal. En wat ze zeggen en hoe ze mensen aantrekken. Geboeid houden, weet je wel. En zo meesleuren een konijnenhol in. Ja, en ik heb wel regels waar ik me aan moet houden. Mm-hmm. Maar toch kun je ook wel spelen met de maffe dingen die zij vervolgens zeggen. En daar op een humoristische manier met een kwinkslag.
Je doet bijvoorbeeld, dat vind ik altijd heel grappig, iedere maand als het luchtalarm gaat. Kun je dat vertellen?
Ja, hoe is dat gekomen? Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, kijk, Wim Hof, dat is natuurlijk een van de bekendste poldergoeroes die er is. Maar dat is, ja, dat komt nu gelukkig steeds meer aan het licht. Maar dat is eigenlijk gewoon een totale maloot. Mm-hmm. Maar die heeft dus ooit in het Vondelpark lang geleden nam die regelmatig een klisma in de met de fonteinpomp in de rivier of in de vijver. En op een gegeven moment was die spuitkop harder afgesteld. En toen is hij dus in het ziekenhuis beland omdat zijn anus die druk niet aankon. Dus dat heb ik op een gegeven moment een maandelijkse reminder van gemaakt. Ik weet ook niet waarom. En nu elke keer als het luchtalarm afgaat,
dan is dat de reminder.
Dat is voor mij ook de reminder dat ik die reminder eruit moet doen.
Oh ja, ja.
Alleen, ik slaat het helemaal nergens op.
Maar het is om aan te geven.
Maar het is ook zo bizar, want het is zo raar. En er zijn nog steeds elke maand weer mensen die het niet geloven en verbaasd zijn.
Ja, ik stond laatst op een feestje dat iemand dat vertelde. Ja. Wisten jullie dat Wim Hof?
Dat is goed. Daar wil je dus heen. En waarom ik dat dus doe, en het is eigenlijk ook niet helemaal kies natuurlijk, omdat je het wel over de inhoud moet hebben. Maar ja, dat is dus het hele nadeel. Iemand heeft een soort van heel verhaal om zijn persona heen gebouwd. En de enige manier waarop je mensen, denk ik, sommige mensen kan overtuigen dat zijn verhaal niet klopt, is ook vervolgens dat die persoon weer ongeloofwaardig te maken.
Ja.
En dit zijn nog steeds de feiten, dus ik vind nog steeds dat ik journalistiek gezien niks verkeerd doet. Alleen het is natuurlijk wel, het hikt wel tegen het onethische aan om dat steeds te benoemen en niet op de inhoud. Maar ik ga ook op dit. Ik heb ook geschreven over waarom zijn methodes niet wetenschappelijk onderbouwd zijn en dat soort dingen. Ja. Maar ja, mensen gaan daar toch niet in mee. Dus je moet toch op een of andere manier vuur met vuur bestrijden, denk ik.
Ja, ik wil echt veel van je weten. Oh, laten we beginnen. Je moet me met veel dingen helpen. Ten eerste, kan je maar uitleggen wat is het verschil tussen wetenschap en pseudowetenschap? Wanneer is iets wetenschappelijk?
Nou,
er zijn regels voor. Zo,
ja, jawel, maar er is altijd nog een grijs gebied natuurlijk. Maar pseudowetenschap is eigenlijk iets wat heel wetenschappelijk klinkt. Maar maar onder de motorkap gewoon niet wetenschappelijk is. Dus het kan heel veel dure jargon zijn.
Ja.
Kijk, laten we even een voorbeeld nemen. Wat is een goed voorbeeld?
Manifesteren.
Ja, is dat een pseudo-wetenschap? Nee, nou, misschien wel in de zin van dat ze doen alsof het de wet van aantrekking dat doet. Dus je hebt de wet van aantrekking binnen het manifesteren. Dat betekent dat als jij op een bepaald energieniveau gaat zitten, dat je dan trek je dingen aan van hetzelfde energieniveau. Dat is echt totaal onzin natuurlijk. En dat kun je doen door een bestelling te plaatsen bij het universum. En het heeft te maken met het kwantumveld. Nou, dan zie je dus allemaal verschillende termen uit de wetenschap.
Ja.
Worden, zeg maar, er wordt gewoon een draadje doorheen getrokken. En dan zeggen ze ook, ja, dit is gewoon wetenschap. Oké, ga je vervolgens kijken, dan wordt er daadwerkelijk wat gezegd. Ook de onderzoeken die ze aanhalen, blijkt dus dat het eigenlijk van A tot Z, dat je dat niet mag zeggen.
Dus ze lenen uit de wetenschap?
Ja, ze pakken gewoon willekeurige termen en die gebruiken ze in een context die niet klopt. Ze maken redeneerfouten, drogredenen. Dus dan weet je, dus dit is geen wetenschap.
En wat is wetenschap?
En dat is meerdere dingen, maar het is in de kern denk ik een systematische manier van de wereld begrijpen en de kennis die daaruit voortvloeit continu empirisch testen van deze kennis.
Wat dus, is dat?
Gewoon kijken met experimenten of wat je weet daadwerkelijk klopt.
Ja.
En dat kun je op verschillende manieren doen, maar dat moet wel altijd heel methodisch, heel zorgvuldig. Door zoveel mogelijk randvoorwaarden te elimineren. Door zeg maar, de variabelen die je wilt testen zo goed mogelijk te isoleren.
Ja.
En dat is dus in heel veel gevallen van pseudowetenschap niet zo. Het is gewoon, je doet maar wat en dat is het.
En wat is er erg aan dat het gebeurt?
Een paar dingen. Ten eerste, ik denk dat het sowieso niet goed is dat je heel veel mensen op een platform hebt. Zoals Instagram en vooral TikTok nu ook met jongeren. Dat is hun nummer 1 informatiebron. En die krijgen dus continu foute informatie voorgeschoten. Dat moeten we denk ik niet willen. En dat kan dat uit zich op verschillende manieren door dus mensen die gewoon enerzijds misschien heel veel geld uitgeven aan supplementen die ze niet nodig hebben. Maar dat is natuurlijk geen ramp, maar dat is wel kwalijk. Anderzijds aan mensen die therapieën doen of een bepaalde medische zorg niet accepteren omdat ze geloven dat het niet werkt. Want dan zit je al in een kwalijker gebied. Of mensen die gewoon doodgaan omdat ze een detox deden die niet kan.
Ja.
Maar je hebt ook, het is ook zo dat door al die onzin mensen vaak ook niet meer weten wat wel en niet betrouwbaar is. Nee. Dus eigenlijk is alles onbetrouwbaar. Dat is ook een probleem. En het zaagt ook aan de stoelpoten, denk ik, van de wetenschap aan zich.
Ja.
En de zorg aan zich. En dat is ook weer een probleem. Want daarmee werk je ook weer allerlei gekke waanbeelden in de hand.
Dus het brengt de wetenschap in diskrediet.
Zeker. Ja, dat denk ik wel.
En waarom voel jij je geroepen om dat te doen?
Nou, omdat niemand anders het doet.
Nee. Ja.
Ja, zo is het.
Ja.
Ja. En er zijn heel veel mensen. Er zijn wel steeds meer goede accounts die wel de goede informatie brengen. Maar nog steeds niet echt accounts die gewoon. Ja, gewoon even met de botte hakbel op die onzin ingaan. Inhakken. Dus ja.
Inhakken.
En ik heb dat. Ben daar een jaar geleden mee begonnen. Puur vanuit verontwaardiging. En ik dacht ook dat iemand die verontwaardiging deelde. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. En ik was veel sneller gegroeid dan ik dacht. Dus dat vond ik ook lastig. Maar ja, dus nu probeer ik het ook op een iets positievere manier in te steken. Soms ook wel nog steeds met het cynische en het enigszins het bespottelijke. Want dat moet je er ook wel in houden.
Nou, sarcastisch, niet cynisch, denk ik. Cynisch
ook wel cynisch. Ja, ook wel sarcastisch.
Opgeeft, toch?
Ja, misschien ook wel. Maar daar zit ik ook wel
vaak tegen. Word je er wel cynisch van?
Ja, zeker. Absoluut. Ja? Ja, nee. Ik, absoluut. Ja, het is. Ik heb wel eens gezegd in een interview. Het is dweilen met de rioolpijp open. Eigenlijk niet te doen. Maar ja,
het voelt bijna persoonlijk soms. Maar je vader is overleden aan ALS. Ik heb ergens gelezen. Ja, heeft dat ook mee te maken?
Nee, dat valt wel mee. Maar er zit wel eenzelfde kernachtige emotie, denk ik, in. Van dat je dus op, met z'n allen niet bereid zijn om op die manier kwetsbaren in bescherming te nemen.
Wat bedoel je daarmee?
Nou, als je bijvoorbeeld iemand die een doodsvonnis heeft, is wanhopig. Dus die gaat alles proberen. Ja. En daar staan die aasgieren natuurlijk gewoon op te wachten. Zodat ze die zakken leeg kunnen kloppen van mensen die alles proberen.
Ja.
En er is op geen enkele manier, zeggen we als maatschappij, dat moeten we misschien niet toelaten. Dat vind ik frustrerend. Ik zou ook niet weten hoe het wel moet.
Nee, hoe zou je dat niet kunnen toelaten?
Nou, je zou wel dingen her en der aan banden kunnen leggen. Door bijvoorbeeld op alternatieve behandelmethodes BTW te heffen, ik noem maar wat. Of nu dus door te kijken. Er is nu een heel nieuw monster ontstaan door social media. Dus het ook vanuit die kant weer aan te pakken. Door te zeggen, misschien Instagram bent wel eens een account voor een dag of zo. Als ze iets hebben gedaan wat niet door de beugel kan. Overweeg eens een keer om iemand permanent ervan af te knikkeren als het weer misgaat.
Maar de oplossing zou zo zijn, denk ik, om geen sociale media meer te hebben. Maar
ja,
daar,
maar dat gaan we niet.
Daar gaan we, dat gaat niet gebeuren. Even kijken wat er nog meer van
je het ging over dat ik het persoonlijk opvatte.
Ja, omdat het... is dat vanuit je... Is dat privé of is dat vanuit je werk?
Allebei, denk ik, Kobi, ik word er gewoon een beetje kriegel van.
Ja, waarom word je het raakje?
Als, dus. Als mensen zonder enig... Zonder enige kennis van zaken zo overtuigd allerlei onzin in de wereld inslingen enerzijds. En dan ook nog eens niet accepteren dat als iemand die daadwerkelijk voor 10 jaar daarin heeft gestudeerd, zeggen dat het anders zit, dat niet het is accepteren.
Kleinerend ook gewoon een beetje.
Het is eigenlijk zo'n waanzinnige vorm van chronische zelfoverschatting. Dat gewoon, en het is ook inderdaad respectloos naar mensen die wel daadwerkelijk met patiënten zitten en hebben gestudeerd. En dan denk je dat je, omdat je 1 cursus hebt gevolgd en 1/2 boek hebt gelezen, dat je het beter weet. Maar je weet het niet beter. Je bent gewoon niet eens in staat om te beseffen waar de eigen gaten en je eigen kennis liggen.
Ja, ja.
En daarom denk je dat je het beter weet.
Hoe ga je, ik wilde ook weten van je, want ik had laatst, was ik op een feestje.
Je komt veel, gaat veel feestjes.
Ja, sorry. Daarom
was het hetzelfde? Was het hetzelfde feestje?
Nee, het was een ander feestje. Het had hetzelfde feestje kunnen zijn.
Je loest op jouw leven.
Nee. Het was gewoon toevallig. Echt lang geleden alweer. Bijna een jaar geleden had ik hem. En toen werd ik... Dus daarom wilde ik je ook uitnodigen. Want ik vraag me af hoe je... Kijk, hebben we het genoeg gehad over... Ja, nou, dat komt allemaal. Ik wilde gewoon te veel weten. Dus ik zit ook de hele tijd in weer te gaan. Maar ik wil nu even dit weten. Ik wil weten hoe je in gesprek...
Vinger op tafel.
Oh, sorry. Ja.
Je eist van mij deze informatie.
Ja, nee, maar omdat ik en met mij veel mensen het moeilijk vinden... Zeker toen corona... Dus ik weet niet of mensen dat nog weten, maar dat was het ding. Toen barstte echt het uit zijn voegen, volgens mij. De onwetendheid. En toen had ik er gewoon in mijn privéleven last van. Met mensen die zich niet wilden laten vaccineren. Dan ga je dan toch een gesprek. Ja. Maar ik wilde even een voorbeeld noemen dat ik hoe je omgaat met mensen die niet alleen erin geloven, maar hoe je een gesprek aangaat met iemand die. Nou, ik zal het voorbeeld stellen. Ik was op een feestje dus. En daar was iemand die ook nog eens groot is op Instagram. Dus daarom vond ik het nog kwalijker. Die,
ik wil nu namen.
Nee.
Namen en terugnemen.
Ga ik niet doen. Dat ga ik niet doen. Maar toen. Vertelde, ik maak geen testosteron aan van mezelf. Dat is een afwijking, gewoon een genetische afwijking die ik heb. Daar had ik het over met een vriend en daar stond diegene bij. En die zei op een gegeven moment, maar dan kan je gewoon met mediteren, kan je testosteron aan maken. En ik moest keihard lachen. Gewoon echt in zijn gezicht. Ah, wat een goede grap. Toen keek hij me serieus aan. Zei hij, nee, dat meen ik echt. Serieus, je kan met mediteren. Kijk, testosteron is gewoon. Ik zo, sorry, ga jij maar nou dingen over testosteron? Ik weet er alles van. Hij zei, ja, maar dat is gewoon. Nou, en toen kwam er een verhaal, wat we allemaal denk ik wel eens op feestjes horen. Een verhaal over kwantummechanica werd erbij gehaald. Energie tussen atomen. Mediteren.
Ik moet weten wie dit is.
Nee, dat maakt niet uit.
Ik wil als de microfoon zijn uitstaat,
ga
je mij
vertellen. Maar ik wil echt niet rollen. Ik wil niet rollen. Maar toen heb ik heb het ook opgeschreven wat ik gedaan heb. Want eerst toonde ik begrip. Dus eerst dacht ik, oké, jij denkt er zo over. Toen ging ik vragen stellen.
Ja.
Hoe kom je tot deze informatie? Was hij naar een of andere goeroe in Brazilië geweest?
Uiteraard.
Toen vroeg ik hoeveel geld kostte dat? 2000 euro. Toen zei ik, nou, dat geeft toch al aan dat die man... Nee, die man doet het niet voor het geld. Want die heeft
nee, die doet het niet voor het geld.
Alles werd... Toen ging ik het proberen te weerleggen. Dus toen ging ik zeggen, ja, maar het zit zo en zo. Toen zei ik op een gegeven moment, bleef niet meer doorgaan. Toen zei ik, pas op wat je zegt, want mijn vader is overleden aan kanker. Dus als je nu gaat zeggen dat je kanker weg kan nemen door mediteren. En toen zei hij, ja, ik denk echt dat je kanker weg kan nemen door mediteren. Ja. Toen werd ik boos.
Ja.
Dus ik ging alle stadia...
Ja, snap
je wat ik bedoel?
Heel herkenbaar. Dit,
en op het einde was het gewoon... Toen zei ik tegen hem, en toen wist ik het echt niet meer. Toen zei ik, dus als iemand... Want hij zei, kanker kan je weg mediteren. Toen dacht ik, dus, maar als iemand overlijdt, en dat vind ik het allerergste eraan, als iemand overlijdt en zich gek heeft gemediteerd en toch overlijdt, dan is die dus zijn eigen schuld. En toen zei hij, ja, dan heb je niet hard genoeg je best gedaan. Hoe ga je met dit soort mensen om?
Ja, ik denk dat wat jij hebt gedaan redelijk
zinloos was.
Nou, nee, ik denk dat het het enige is wat je kan doen, maar ik weet het ook niet. Ik ben ook geen psycholoog.
Nee.
Ik probeer ze gewoon te vermijden.
Ja.
Ja, maar je kunt er niet mee omgaan, want die mensen leven in een andere realiteit.
Ze spreken ook een andere taal, namelijk, bijna.
Ja, ik heb er geen zin in.
Nee?
En ik vind, mensen zeggen dan ook wel eens tegen mij dat ik me daar, dat ik daar ook over moet posten. Dat ik een bruggen moet slaan. Absoluut niet.
Nee.
Opgerold met die onzin. Ik heb daar helemaal geen boodschap aan. En als ik echt met ze in een discussie zou zitten, zou mijn strategie denk ik zijn om ze zichzelf tegen te laten spreken.
Dat hoe, is het doe, hoe doe je dat dan?
Dat ligt dus per persoon eraan. Maar je moet gewoon lang luisteren. En op een gegeven moment ga je, omdat ik redelijk veel kennis heb inmiddels op dat gebied, kan ik wel met zo'n iemand, kan ik op een gegeven moment zien waar de inconsistenties liggen. En diegene daar naartoe laten praten.
Ja.
Er is een mooie documentaire over, een Duitse documentaire over homeopathie.
Yeah.
Ik ben even de naam vergeten. Er is iemand die exact dit doet. Die gaat gewoon met 10 homeopaten gewoon in een hele film lang gewoon zitten. En laat ze gewoon praten. Tot ze zichzelf allemaal op een hele grappige manier gewoon in een hoekje lullen.
En geven ze dan toe uiteindelijk?
Ja, en als ze moeten lachen, zeggen, oh, daar heb je wel een punt. Maar uiteindelijk krijg je hun daar niet van. Want als je in homeopathie gelooft, dan zit je ook al zo diep in het konijnenhol dat je eigenlijk niet meer te redden bent, denk ik.
En het enige wat mij wel hielp was later denken, deze persoon is gewoon heel bang en wil houvast in het leven.
Misschien ja, of het is dommigheid, ik weet het niet. Wat ik wel goed vind aan dit soort mensen, is dat ze een bepaalde interesse tonen en een bepaalde...
Wel kwantummechanica noemen,
ja,
bedoel je?
Ja, maar ook dat ze zelf op pad gaan om dingen te ontdekken. Dus er zit een bepaalde nieuwsgierigheid in die ik altijd vind dat moet je gewoon toejuichen. Alleen er gaat op een gegeven moment iets mis. Ze missen een afslag. In hun redeneren, in hun denken, er zit altijd een denkfout in. En dat is gewoon, op een gegeven moment moet je accepteren dat als iemand veel meer verstand van heeft van dingen, of dingen zo lang vast liggen, zo vaak dingen zo goed zijn gecorroboreerd, zoals dat heet, dat het dan heel bizar is dat je denkt dat een Braziliaanse goeroe dat wel even weerlegt. En ook iemand die er bijvoorbeeld kwantummechanica erbij haalt. Zelfs de grootste geleerde omtrent de kwantummechanica, Richard Feynman, die zei zelfs, ik weet zeker dat niemand kwantummechanica slaat.
Nee.
Dus denk je dan wel dat Perkamentus in de Braziliaanse Rimbu kwantummechanica kan gebruiken om jou van je testosteronproblemen af te helpen?
Ja, ja.
Zo kun je het ook proberen. Het zo belachelijk insteken. Als je dat denkt, dat is prima, maar is er dan op een gegeven moment geen enkel soort van iets in je dat daar op een gegeven moment aan gaat twijfelen of zo?
Maar ze zeggen allemaal dat ze kritische denkers zijn.
Dat is het bizarre, hè?
Maar zo kritisch zijn ze dus niet.
Dat is dus het grappige. Ze zeggen allemaal dat ze ontzettend kritisch kunnen denken, maar ze vallen stuk voor stuk allemaal van een of andere pseudowetenschappelijk fabeltje. Dat is zo bizar. Gewoon, vallen ze door de mand. Ja, dus ja, ik weet het ook niet.
Nee.
Ze denken dat ze kritisch denken zijn, maar ze zijn niet kritisch genoeg om te kijken naar waar hun eigen gaten in hun eigen kennis zitten. Waar ze dingen gewoon niet goed snappen. En dat heb ik ook. Maar het punt is, ik probeer het te herkennen en vervolgens mensen te vragen die wel experts zijn. Hoe zit dat? Welke onderzoeken heb je daarvoor? Wat zeggen anderen erover? Dan vraag je een keer 3 experts. Dan hoor je 3 meningen. Zo ga je daarmee om.
Ja.
Maar niet door 2000 euro te betalen voor een guru.
Maar je zegt dus eigenlijk gewoon niet mee om. Nou ja.
Ik weet het niet. Dat is het. Maar ik persoonlijk heb daar geen geduld voor.
Nee, oké, maar ik wou zeggen, jij doet het natuurlijk met Shamadria, maar je valt meer de mensen aan die het echt promoten.
Ja, ja.
Dat is misschien wel anders.
Ja, precies, en ik vind ook, ik wil niet de mensen afvallen die er zeg maar intrappen.
Nee.
En ik denk ook dat de mensen zelfs die promoten ook ergens slachtoffers zijn, dus het is een precaire balans.
Slachtoffer waarvan?
Van de hele beweging van onzin.
Ja.
Die mensen zijn ook ooit in die... in dat gat gevallen, hè, komen er ook niet meer uit. Alleen die hebben er nu een heel verdienmodelletje
dat
in gebouwd.
Dat is natuurlijk kwalijk, ja.
Dus ja, ik weet het niet. Je had ook een tijdje geleden had je, ik weet niet meer hoe ze heet, Detox Denise. Die was naar Mexico gegaan voor een retraite. Die was daar, had daar liters water weggekloekt.
Ja.
En is toen in het ziekenhuis beland in Mexico.
Oh ja.
En dat was dan ook in het nieuws heel veel. En dat vond ik dus ook heel lastig. Want enerzijds denk ik, je bent een slachtoffer. Want je bent verkeerd geïnformeerd. Anderzijds had ze zelf ook de eigen kliniekje en nu nog steeds waar ze dit op bullshit wel ook verkoopt weer aan mensen. Dus je bent ook onderdeel van het systeem. Je houdt het systeem in stand. Dus in hoeverre kun je dan iemand aanvallen daarop?
En geloven ze het zelf echt, denk je?
Ja.
Oh ja?
Allemaal.
Allemaal?
Sorry, bijna allemaal. Ja. Ja, anders kun je ook niet zo lang, denk ik, dit uit blijven houden. Maar ik heb er geen bewijs voor natuurlijk, maar ik ben er wel van overtuigd. Mijn ervaring dat de meeste mensen heilig geloven in wat ze zeggen.
Ze denken niet, ik verdien gewoon, ik maak misbruik van deze mensen.
Ik denk dat er misschien af en toe een vleugje opportunisme bij zal zitten. Of misschien dat mensen iets minder boeit. Dat misschien iets wat ze ook verkopen misschien niet helemaal klopt. Maar ja. Weet je, ik heb toch gelijk. Dus dan kan ik me dit ook veroorloven. Misschien zoiets. Maar in de kern geloven ze wel in hun eigen verhaal.
Ja. En nog even over mensen die...
Ja, dat is gek, hè? Ja, ik vind het ook vast. Er is ook een boek over geschreven dat ik nog niet heb gelezen. Oh. How to make people change their mind of zoiets. Ja. Maar dat staat nog op mijn leeslijst, maar ik heb niet echt tijd om dat soort dingen te lezen. Maar in die end is het wel volgens mij gewoon luisteren, kijken waar je gemeenschappelijke basis hebt en proberen op die manier iemand te overtuigen. Maar dat kun je doen.
Ja, mensen. En dan is het nu tijd om even iets te vertellen over een samenwerking. En dit vind ik een hele leuke samenwerking, omdat het gaat om Tobias Kamman. En die ken ik een beetje. En jullie kunnen hem ook kennen. Hij maakt onder andere met mijn goede vriend en podcastgast van het eerste uur, Daan Boom, maakt hij Goudhaantjes en het programma Koken en Knoeien. Kan je allemaal op YouTube vinden. In het programma Koken en Knoeien zie je dus al dat hij supergoed kan koken, Tobias Kamman. En hij is een beetje dat mopperende dandy mannetje dat je veel op de socials voorbij ziet komen. Hij heeft een kookboek gemaakt, Voer, een tijdje geleden al. Maar nu heeft hij een tweede kookboek. En dat kookboek heet Groenvoer. En ik heb hem hier. Het is een prachtig, mooi, dik, groot boek. Hij klinkt zo. Zie, je hoort alle pagina's vol met fantastische recepten. En het leuke van dit kookboek, en daarom vind ik deze samenwerking ook zo leuk, is, het is dus groenvoer. Dus het zijn alleen maar plantaardige gerechten. En hij heeft het dan zo gedaan dat je niet doorhebt dat je geen vlees eet. Wat ik fantastisch vind. Dus hij heeft bijvoorbeeld hier het gerecht bietstuk. Dus dat is... Ja, dat is een biefstuk, zeg maar dan van biet. En hij heeft ook veel kroketjes, wat ik heel leuk vind. Veel kroketjes. Hier bijvoorbeeld peterseliewortelkroket en linzenkroket. En hier heb je bijvoorbeeld een ceviche van knolselderij. Dus voor de mensen die normaal altijd ceviche van vis maken, maar het nu met iets anders willen, omdat ze het zielig vinden voor de vissen, wat ik heel goed kan begrijpen, heb je hier een heerlijk gerecht voor een knolselderij ceviche. Er staan toetjes in, er staan basisrecepten in. En er is zelfs een hoofdstuk over muziek. En dan kan je een playlist downloaden met muziek die goed bij het koken past. Ja, ik kan niet anders zeggen. Koop het boek Groenvoer van Tobias Kamman. Of geef het boek cadeau tijdens de feestdagen. Of maak er gewoon lekker gerechten uit tijdens de feestdagen. Het boek is overal te koop. En deze informatie staat natuurlijk ook in de show notes. Eet smakelijk, zou ik zeggen. Het lijkt me zo erg, want stel je, ik heb ook wel eens gehoord van mensen die dan een geliefde hadden of een goede vriendin of zo, en die had dan kreeg kanker en iedereen zag haar die kant op gaan.
Ja.
En je kan niks doen. Wat kan je doen als iemand ineens zegt, ik ga toch wortels eten om...
Ja, en ook geen genezing. Ja, uiteindelijk is het ook iemands goed recht.
Ja, dat is het ook natuurlijk. Het mag gewoon.
Je mag zo diep het konijnenhol in als je wil. En dat is je goed recht. Dus maar dan is het ook mijn goed recht om daar gewoon geen zin in te hebben, denk ik. En ook met z'n allen is het ook ons goed recht om daar geen zin in te hebben.
Van te distancieren.
Ja, dus ook als mensen bijvoorbeeld zeggen, ik vaccineer me niet. Oké, prima, maar dan is je kind niet meer welkom op de opvang. Moet je ook niet gaan janken.
Nee.
En daar gaat het dan mis. Mensen willen de keuze hebben om zichzelf buiten de realiteit te plaatsen, maar willen nog steeds wel alle voordelen hebben en terugvallen op diezelfde realiteit. En willen dus niet de gevolgen dragen van hun keuzes vaak. En daar gaat het dan mis.
Natuurlijk ook.
Ja, dat vind ik tenminste. Maar goed, dat is daar staat iedereen anders in.
En waarom is het zoveel de laatste tijd?
Veel mensen in het algemeen die afwapperen.
Nou, je ziet het gewoon veel. Het begon in de coronatijd, dat ik het ineens hoorde om me heen.
Het is zichtbaarder, denk ik ook.
Oh ja?
Maar het verschilt ook per discipline. Bijvoorbeeld astrologie is heel erg in. Maar daarin zegt ook bijvoorbeeld, ik heb daar wel eens een geloofspsycholoog of een theoloog over gesproken. En die zei ook van ja, het is ook niet zo heel gek. Want weet je, de ontzuiling is zo goed als voltooid.
Het is een soort nieuwe religie eigenlijk.
Ja, en het brengt mensen heel veel. Dus dan moet je ook, er is een behoefte aan regelmaat in de week, aan zingeving, aan saamhorigheid.
Hou vast.
Dus dat is oké.
Controle?
Ja, zeker. Ook, het is een hele... Dat is het in het algemeen ook, als je kijkt naar... Ook onderzoekers zeggen dat. Als je kijkt naar complotdenken en mensen die in pseudowetenschap vallen, daar is ook correlatie tussen. En die mensen zijn vaak ook op zoek naar enerzijds controle in een hele complexe, steeds complexer wordende wereld en werkelijkheid. Dus dat is begrijpelijk. Ik citeer het nu zo. Het kan zijn dat de woorden iets anders liggen. Ja. Dit is even hoe ik me dat onderzoek herinner, hoor. En anderzijds ook de behoefte hebben om dezelfde waarheid in pacht te hebben ten opzichte van anderen.
Hoe bedoel je dat?
Nou, dat gevoel te hebben van, kijk eens, ik weet het beter dan jullie. Ja, dat is ook een factor die daarin meespeelt.
Ja, en bijna niet kunnen bij complot. Daarom heb ik toch vaak ook, kan ik ook met ons, of hoe noem je dat? Met ernaar kijken. Het lijkt wel of mensen die in complotten heel erg geloven ook een soort niet kunnen bevatten of het niet zo goed willen dat de wereld gewoon, dat het vooral toeval is. En groot en complex. Je hebt geen enkele controle. En dat is heel eng natuurlijk.
Dat is eigenlijk misschien nog wel enger dan die complotten. Ja.
Ja.
Dat is lastig. Terwijl ze ook wel weer, vind ik, wil ik ook benadrukken, ik waardeer het heel erg als mensen zo wel de behoefte hebben om bepaalde dingen te doorgronden.
Ja.
Dat vind ik heel dubbel. Want ik vind dat eigenlijk lovenswaardiger dan iemand die gewoon achterover leunt en alles maar gewoon tot zich neemt wat hij op tv ziet. Dat vind ik lastig.
En hoe ga jij om, want je gelooft, je hebt geen religie?
Nee, nou, ik ben katholiek opgevoed, maar ik ben wel atheïst.
Ja, en hoe ga jij dan om met de complexiteit en met de zinloosheid en de geen controle hebben?
Ja, je denkt daarover na, maar je probeert het te laten gaan. Het is, je probeert dingen uit je dag dingen te halen waar je gelukkig van wordt en zingeving uithaalt. Dat is het.
Ja.
En het is moeilijk om te accepteren dat je soms geen invloed hebt op dingen. De wereld, er vindt heel veel ellende plaats op dit moment op heel veel plekken in de wereld. En daar heb je gewoon geen controle op.
Nee.
Dat vind ik lastig, ja.
Hoe ga je daar dan mee om?
Ja, ik weet niet of ik daar mee omga. ik zit ook heel veel op social media, ook voor mijn werk. Dus ik zie ook heel veel langskomen en ik vind het pittig.
Ja. Dat je daar geen controle op hebt?
Of dat je mensen niet kan helpen.
Ja.
Maar dat is een harde realiteit.
Is de Shamadriaan zijn, of is dat fijn? Dat je toch een soort controle hebt op onzin?
Nee, want ik denk niet dat ik er controle op heb.
Nee?
Nee.
Denk je dat je niks uithaalt? Of?
Nee.
Niet? Waarom doe je het dan?
Ik denk dat ik heel miniem iets uithaal. En daarom doe ik het. Maar het is mensen. Ik ken verhalen, meerdere verhalen. Hoor ik wel steeds vaker van mensen die niet meer trappen in bepaalde dingen. Mensen die met mijn account andere mensen kunnen overtuigen.
Ja.
En ik zou het fijn vinden. Wat ik ook heel veel doe is media aanspreken. Dus ik hoop dat ik daar ook. En volgens mij heb ik dat
de
ook.
De NPO toch?
Ook. En ik weet ook van bepaalde journalisten, columnisten, dat ze bepaalde dingen niet meer doen vanwege mij.
Ja.
Dus ik. Gewoon op heel basaal niveau, heel miniem, kan ik denk ik een beetje invloed uitoefenen. Dat is het.
En ik mailde je dat al. Dat ik las, ik weet niet, dat ik even op moet zoeken. Maar ik las een artikel over anti-kwakzalvers. Dat daar vaak twee stromingen zijn. Aan de ene kant gestrekbeende in. En aan de andere kant.
Dat was het NRC, toch?
Was het NRC, ja. Ik lees NRC, dus dan zou het dat zijn geweest.
Ja.
Daar zit je ook in, ja. Is dat zo, dat er echt twee stromingen zijn? Dus de ene kant is wat jij doet, gestrekt brein erin. Ja. En de andere kant is begrip tonen, proberen te overtuigen, gesprek aangaan.
Ik weet niet of dat zo is, maar dat ging volgens mij vooral over de vereniging tegen de kwakzalverij zelf.
Oh, ja,
hoe daar is verdeeld. Dus als zij dat zo zeggen, dan zal het wel zo zijn.
Ja.
Alleen, het is de vraag, hoe ga je er het best mee om? Ik weet het niet. Ik denk alleen dat je op een bepaalde manier het in aandacht moet brengen. En dat doe je vaak niet door begrip te tonen. En dat is een beetje het nadeel van hoe het media werkt.
Ja.
Het vervelende aan media is denk ik dat elke idioot een zeepkist heeft nu met social media. Alles kan verkondigen en hoe bizarder, hoe meer aandacht het krijgt.
Dat is het ook, hè? Ja.
En je moet daarin meegaan, wil je dat enigszins weerleggen. Dus dan moet je ook met een gestrekt been is ook een manier om aandacht te krijgen.
Ja.
Humor is ook een manier om aandacht te krijgen. Maar daarom denk ik ook dat het niet van mij moet komen, maar van het platform zelf. Om te kijken, hoe kunnen we dit aanpakken?
Ja.
Ik denk niet dat ik heel veel verschil maak. Maar ik denk wel dat het goed is dat er aan zich een tegenbeweging is. Waardoor mensen ook in ieder geval weten van niet iedereen is het hier op deze manier mee eens. En daardoor misschien ook gaan denken van, hé, er zitten twee kanten aan het verhaal. Terwijl eigenlijk er helemaal niet twee kanten aan het verhaal zitten. Nee. Maar vooruit, ja.
Het is altijd zo ingewikkeld dat... ik zat nog even na te denken over die houvast. Dat ik heb wel eens toen gelezen in de coronatijd dat als iemand zich niet wilde laten vaccineren, dat dan dat zeg maar het erkennen van dat iemand bang is en dat iemand het eng vindt, ja, dat al heel erg helpt.
Ja, en het is ook niet heel verwonderlijk dat je in één keer denkt van, oké, dit vaccin is wel heel snel gekomen.
Ja.
Dat is een emotie die er mag zijn.
Ja.
Maar dan, als je dan vervolgens heel veel daarover kan zeggen, dat dit soort vaccins al langer in ontwikkeling zijn en dat het dat het dus niet schadelijk is, dan heb je nu weer heel vaak dat in de media komt dat topsporters blijkbaar na een vaccinatie een hartaanval krijgen of zo, maar dat is helemaal niet waar. Dat die cijfers die staan voor die bewering helemaal niet. Er blijft die angst toch, en dat is het lastige eraan. Mensen gaan vaak niet af op feiten, maar op emoties en verhalen.
Voor het probleem lijkt me ook is dat een dokter een dokter kan gewoon zeggen, we gaan dit bij je doen. Het kan zijn dat het niet helpt.
Ja.
Een goeroe zegt, dit gaat helpen.
Ja.
Dus het gaat volgens mij ook om vertrouwen hebben. Het gaat ook om vertrouwen.
Het gaat op gehoord worden ook, denk ik. Want een dokter kan... Een dokter moet volledig zijn, ten eerste. Dus die moet zeggen, we gaan dit doen. Maar die mag niet liegen over de effecten en dat soort dingen. Dus is aan allerlei regels gebonden. En een goeroe heeft enerzijds het voordeel dat hij dus ook... Of een kwakzalver, en een natuurgeneeskundige... kan een uur lang met zijn patiënt zitten. Ja. En hoe gaat het met je familie? En heb je de stress op je baan? En dat soort dingen. Dus dat voel je al gehoord.
Ja.
En vaak struikel je dan wel tegen een of ander remedietje aan. Of het geneest weer. Heel veel dingen waar mensen voor naar de huisarts komen.
Die genezen
gaan ook vanzelf weer over. Ja. Waar was ik? Dus dat is ook een ding. Je wordt gehoord. En anderzijds, als het niet helpt wat de goeroe zegt, dan kan hij het heel makkelijk van zich af laten glijden. En zeggen dat het aan jou ligt. Oh, dan heb je dit niet goed gedaan. Dan heb je niet goed nagedacht hierover. Dan heb je het niet goed toegediend. En dat kan een arts niet maken. De verantwoordelijkheid ligt altijd bij de arts.
Ja.
Dat is lastig.
Ja, ze schuiven hun verantwoordelijkheid weg eigenlijk.
Heel erg. Ja, nee, dat is. Maar dat hoor je ook vaker. Dat soort verhalen krijg ik ook vaak binnen van mensen die bijvoorbeeld bij dit soort mensen hebben gelopen, manifestatie-expert of een reïncarnatietherapeut, honderden of duizenden euro's betaald.
Ja.
Wat ga je van je depressie even helpen? En vervolgens werkt het niet. En dan is het altijd, ja, maar heb jij dit niet goed gedaan? Of heb jij dat niet goed gedaan? En dat is dus wel heel manipulatief.
Ja, mensen, en dan is het nu tijd om even iets te vertellen over de tweede samenwerking van deze aflevering. En ik had het net bij Groenvoer van Tobias al een beetje over de feestdagen. Lekker. Maar dit is al helemaal iets voor de feestdagen. En er zit ook een hele leuke kortingsactie bij, maar daar straks meer over. Ik heb het hier over mijn samenwerking met Vertellis. En Vertellis, dat is een merk dat zich richt op persoonlijke groei, reflectie en diepere verbinding met dierbaren. En dat is in deze digitale tijd hartstikke belangrijk, en zeker tijdens de feestdagen. En hoe doet Vertellis dat? Nou, Vertellis doet dat door spellen te ontwikkelen waarbij je jezelf en de ander beter leert kennen door het stellen van vragen. Dus ze hebben bijvoorbeeld het Power Couple Deck. En dan stel je dus vragen aan je partner en dan leer je elkaar beter kennen. Dan leer je beter communiceren en dan leer je de diepere lagen van je relatie verkennen. En nu, voor de feestdagen, hebben ze het Vertellis Feestdagen Editie XL pakket. En dat is een heel leuk doosje. En daar zitten 110 vragen in die je aan jezelf of aan je familieleden kan stellen. En ik heb hier het doosje, dat is een heerlijk doosje. En ronde 1 is dan terugblikken op het afgelopen jaar. En dan krijg ik bijvoorbeeld de vraag, staat dan achterop, wat was een van je beste aankopen? De lichten voor mijn podcaststudio. Nou, en dan heb je bijvoorbeeld ronde 4 is een groepsvraag. En dan is het, wie denk je dat het afgelopen jaar het minst tevreden was over hun werk-privébalans? Nou, als ik dat met mijn familie doe, dan ben ik dat. Nou, dus dat zijn allemaal vragen die je aan elkaar kan stellen. En wat je kent het wel, weet je wel, dat je met de kerst met z'n allen bij elkaar zit en iedereen zit op zijn telefoon en niemand praat met elkaar. Nou, dan kan je lekker het Vertellis Feestdagen Editie XL pakket erbij pakken. En dan kan je lekker met elkaar gaan praten. Ga naar www.vertellis.nl en ontvang, en daar komt de kortingsactie, tot en met 1 januari 2024 10% korting met de code PEPTALK bij je bestelling van de Feestdagen Editie XL en alle andere producten. En deze informatie staat natuurlijk ook in de show notes. En tot slot nog even één vraag. Heb je ergens ja op gezegd waar je achteraf liever nee op had willen zeggen? Of vice versa? Nou, denk daar maar even over na. Zou ik nou net wat vragen? Wat is dat manifesteren? Wat is dat? Ja, kan je daar iets over vertellen?
Godsnaam. Gaan we weer. Ja.
Waarom? Nee, maar ik weet een beetje wat het is. Maar waarom is dit nu ineens een ding? Of maakt het niet uit? Is het volkomen random? Er komen ineens nieuwe... Ja. Eerst wat de zonnebrand. Nou, toen werd ik helemaal gek. Want mijn vader is overleden aan huidkanker.
Ja, maar dat...
Toen werd ik helemaal gek. Ja, dat ze zeiden van dat helpt niet.
Ja, nou, het zit een beetje in dezelfde hoek, maar ook niet helemaal. Maar manifesteren betekent eigenlijk zich openbaren. En wat de mensen... Er is een spectrum van wat men als manifesteren definieert. Maar het is dus dat je, als je iets heel graag wil, dat je daar heel erg over nadenkt. En dat je dan vervolgens ook krijgt. En, en dat is niet omdat je alles gewoon goed uitplant, talent hebt en dat vervolgens voor gaat en af en toe op je bek gaat en het dan gewoon met hard werken haalt. Maar je hebt een bestelling geplaatst bij het universum. Je bent op de juiste energie gaan zitten en daarom heeft het universum jou datzelfde terug.
Het is ook heel vaak heel grappig. Alleen al.
Het is heel, ik heb dus
waarom
toevallig
is het zo grappig?
Mijn vorige nieuwsbrief, want ik schrijf dus elke week een nieuwsbrief om wat dieper op de materie in te gaan, ging over manifesteren. En deze week gaat het zometeen, als ik hier weg ga, stuur ik die uit. Gaat dus over het Manifestatie Magazine. Daar ben ik al helemaal doorheen gelopen. En daar heb ik alle onzin eruit gelegd. Het is echt bizar wat mensen allemaal uit hun duim kunnen zuigen.
Waarom is het zo grappig dan? Ja, omdat het bizar is.
Het zo losgezogen is, maar met zoveel overtuiging wordt gebracht. Dat het gewoon, dat je zit echt te kijken. En je denkt, ik zou dit niet eens kunnen verzinnen. Ook zo, die Willemijn Welten, dat is een beetje de manifestatiediva in Nederland. Die heeft ook boek Manifesteren kun je leren geschreven. Die zei laatst ook op Instagram, of die heeft nu een masterclass, dat je in contact kunt komen met het zieltje van je ongeboren kind, ook nog voordat het verwekt is. Dan ga je daarover nadenken. Echt van, wat zeg je nou?
Ja.
Wat je nou letterlijk zegt is dus dat je nog niet eens je kind hebt verwekt. Maar het zieltje is er al.
Ja.
En dat komt dus pas tot die vleeshuls van een baby. Op het moment dat het verwekt wordt.
Ja.
Maar je kunt er nu al wel contact mee maken. Oké, dus en mensen die dan kinderloos zijn, hoe werkt dat dan? Ja, als je daar steeds meer over na gaat denken, dan moet je aan de ene kant lachen, maar aan de andere kant ook een beetje huilen.
Beetje huilen, ja. Moet je vaak lachen of maken huilen?
Ik moet heel vaak lachen, anders zou ik het ook niet uithouden.
Ja. Ik had nog één vraag. Wat zeg je tegen mensen als ze zeggen, jij gelooft in de wetenschap, dus jij gelooft ook ergens in. Wat is dat?
Dat is een inherent domme uitspraak, vrees ik. Want het is niet, ik geloof niet in bepaalde... Kijk, dat is het hele punt. Als ik morgen bewijs krijg, gewoon een goede, grondige meta-analyse, waaruit blijkt dat maanstenen, een maansteen naast je bed, dat je daar beter van slaapt, of dat je daar minder buisjes van krijgt, dan geloof ik dat.
Ja.
Omdat ik dan wetenschappelijk bewijs heb. En dan zou ik ook wel een plausibel mechanisme willen zien natuurlijk. Maar ik ben niet emotioneel gebonden aan de uitslag van zo'n onderzoek. Ik heb er zelf geen baat bij of maanstenen wel of niet werken.
Nee.
Het boeit me echt voor geen ene fuck.
Nee.
Dus ja, ik geloof niet in de wetenschap. Ik ga uit van de meest nauwgezette methode om de waarheid te achterhalen.
Ja. Ja.
Als dat geloven is, dan geloof ik maar.
Het is een ander soort geloof.
Maar het is geen geloven. Het is gewoon van de ratio uitgaan, van logica uitgaan en kijken waar dat je brengt. Geloven heeft iets dogmatisch. Geloven is ook als je feiten krijgt voorgeschoteld, alsnog uitgaand van je geloof.
Ja.
Dat is geloof, toch?
Ja.
Geloven heeft iets niet rationeels. Dat is dit dus in de kern niet.
Ja.
Denk ik. En natuurlijk, er zit bij mij ook een soort geloof misschien wel in. Dat wil ik best toegeven dat dit de beste manier is. Maar als er een andere manier zou zijn om de feiten beter op tafel te krijgen, dan zou ik daar ook vanuit gaan. Maar dan zou dat automatisch wetenschap zijn.
Ja, ja, ja.
Dus hoe dan ook is het. Weet je, wetenschap is per definitie denk ik niet iets waar je in gelooft, maar waar je een methode om ergens vanuit te gaan en de kennis die daaruit voortkomt.
Ja, het is een methode, ja. En is het dan ook zo dat je. Dat je denkt, het is prima dat je deze dingen gelooft, maar zodra het andere kwaad doet, of zodra...
Ja, dat denk ik wel.
Kom jij.
Ja, dat vind ik wel. En ik vind ook dat ik geprivilegeerd ben in die... In deze, want ik heb natuurkunde gestudeerd. Ik heb genoeg welvaart kunnen kunnen meemaken of kunnen hebben om mezelf atheïst te kunnen noemen. Mm. Om dat af te schudden, om gewoon kritisch te kunnen denken. Ik ben opgevoed op die manier.
Ja. Je kon makkelijk ergens uitstappen.
Ja, exact. En ik heb geen houvast nodig op die manier in mijn leven. Als ik in een zilvermijn in Bolivia zou werken... en ik zou op mijn 30ste doodgaan aan longklachten... als dat mijn levensverwachting zijn... of als ik nu in Gaza zou wonen of iets erger... en ik zou de dood in de ogen kijken... kan ik me heel goed voorstellen dat je dan veel meer die houvast zoekt.
Ja, ja.
En dat het veel meer is verwoven met je psyche en je wereldbeeld. Omdat je dat niet los kan laten. Want dan heeft het leven helemaal geen zin meer. Dus ik snap heel goed dat mensen bijvoorbeeld religieus zijn... En op dezelfde manier snap ik ook heel goed dat mensen in dit de houvast zoeken in dit soort dingen. Dus
ja.
Ook daarin ben ik geprivilegieerd, omdat ik dus wel gewoon een studie heb kunnen doen en heel goed door heel veel dingen in staat ben te doorgronden. Ik heb een goed verstand. Ik ben gewoon gezegend met heel veel dingen. Dus ik vind ook niet dat ik mensen daarom, dat zei ik ook net, mensen die daarin geloven per se belachelijk moet maken. Ik wil ze ook behoeden voor de onzin.
Ja.
En dat doe je door de kopstukken en de vaandeldragers misschien onderuit te vegen. Maar ja, daar zit natuurlijk een vleugje. Bij wat een beetje onsympathiek is.
En ja.
Dat is ook niet leuk aan mezelf. Vind ik ook geen leuke eigenschap. Ik vind het ook niet leuk om altijd die boeman te zijn. Maar
je doet het wel. Denk je dat je er op een gegeven moment het anders aan gaat pakken?
Ja, ik probeer daar wel in te groeien.
Wat dan?
Te evalueren door dus minder op de persoon te spelen. Wat ik nog wel af en toe doe en ook wel belachelijke voorbeelden daarin leggen. Maar meer breder te kijken van wat gebeurt er. En daar bijvoorbeeld ook de NPO aan te pakken als er weer onzin is. Dat doe ik dan wel. Alleen dat is ook beperkt houdbaar. Dus ik weet niet meer wat ik zeg. Het zou ook gewoon kunnen dat ik over een jaar gewoon dit niet meer doe.
Nee.
Dat zou ook heel goed kunnen.
En zit je echt zo echt woedend soms? Of valt het wel mee?
In het begin wel.
Ja.
Nu niet meer. Nu, dat kan ook niet. Maar ik was echt... ik had een periode dat ik echt heel kwaad was op heel veel dingen. Ja. Dat ik echt ook heel veel dingen onethisch vond. En dat ik ook echt samen zag als... dat het heel veel problemen veroorzaakt.
Ja, ja, ja.
Dat denk ik nog steeds. Maar je moet er op een gegeven moment lichtvoetiger instaan. Anders kun je daar niet
meer aan.
Nee, daarom. Dus en dat is ook wel gebeurd op een gegeven moment. Dus ik kan er nu met wat meer afstand naar kijken. En dat geeft ook weer nieuwe perspectieven. Waardoor je het ook weer... ook over jezelf gewoon grappig kan maken. Omdat ik ook wel eens een meme heb gedaan van... die meme van Will Ferrell. Weet je wel, dat er zo'n huis in brand staat.
Ja.
En dat hij daaronder iets roept...
Ja.
Wat zeg maar compleet toondoof is.
Ja, ja, ja.
Dus had ik eerst die meme van de wereld staat in brand. En dan daaronder influencers. Koop mijn manifestatie e-course voor €1500 of zo.
Ja, 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 ja.
Dat had ik gelijk daarna ook gezegd. De wereld staat in brand. En Shemarian zegt. Pas op voor onzin verkopen de influencers.
Ja,
wat eigenlijk is wat ik doe. Evengoed onzin.
Ja, ja, ja.
Dus ik besef
wel.
Dus
ik ben wel nederig.
Nee, dat weet ik niet. Maar wel, ik besef wel dat wat ik doe. En waar ik het ook over heb. Niet per se het grote kwaad is en er zijn ergere dingen. Dat moet je ook gewoon niet uit het oog verliezen.
Nou, als iemand... Ja, oké, dat is waar. Soms gaat het gewoon over leven en dood, toch?
Ja, dus het is belangrijk, maar er zijn ook belangrijke
dingen. Ja, oké, dat is waar.
Ja.
Oh.
Oh, nou, kijk aan.
Nee, ik zit 52 minuten.
Nou. Heb je hem nou uitgezet?
Nee. Dat was
wat zeg je?
Even kijken. Had ik nog meer dingen? Ik
het vast.
Ja, ik hou heel erg van die begrippen als survivorship bias en metafysisch narcisme. Maar ik heb ook psychologie gestudeerd een jaar. Dus ik vind het gewoon. Het helpt mij gewoon altijd als. Maar dat merkte ik in dit gesprek ook al. Dat ik. Het helpt mij gewoon als ik de fouten van de mensen zie. Want survivorship bias is. Wat is dat ook alweer? Dat als je. Dat je altijd denkt: dit overkomt mij.
Ja, dat het door jou. Methode goed is gegaan. Dus je hebt bijvoorbeeld Faya Lawrence, om maar weer iemand te noemen, die denkt dus dat ze haar rol bij GTST en haar hele leven heeft gemanifesteerd.
Ja, ja.
Dat zie je dan.
Ja.
Dus mensen gaan denken, oh, zij heeft dit gemanifesteerd. Als ik dit manifesteer, dan krijg ik het ook. Maar je ziet niet al die andere mensen die het ook hebben geprobeerd te manifesteren.
Ja, inderdaad.
Die hebben niet meer dat podium.
Ja,
dus het is een scheef groei aan aandacht.
Ja, en het is inderdaad survivorship. Want geef maar eens toe aan jezelf dat het allemaal willekeur is.
Dat is het niet, maar wel veel.
Wel veel,
daar gaat
ja.
om. En niet alleen willekeur, maar ook talent, geluk.
Ja.
Juiste mensen kennen. Dat soort dingen werken ook allemaal mee. Maar dat herkennen vaak mensen ook niet. Ik heb ook geluk dat ik hier nu zit.
Ja.
Want ik heb ook op bepaalde vlakken gewoon geluk gehad.
Ja, ja.
Ja, dus dat is gewoon zo. Andere mensen hebben dat geluk niet.
Nee.
Daarom zitten ze hier niet.
Nee. Nee, die nodig ik ook niet uit.
Nee, daarom.
Nou.
Nee, ja, nee, terecht. Wat saaie lullen.
Nee, maar het is... wat wou ik er nou zeggen? Ik vind het ook vaak... maar goed, dat hebben we het al eerder net over gehad. Dat iemand het ook... vind het ook soms ontroerend, maar... Nou, hoe heet dat woord? Gewoon dat je mededogen, dat is het woord. Ik heb soms wel mededogen. Toch.
Ja, ik ook.
Omdat ik ergens, survival bias, dan zie ik ook... Ik weet niet hoe heet zij? Faya Lauwers?
Ja, Faya Lauwers.
Ja, je zou maar toe moeten geven. Ja, die probeert ook te surviven. Het is ook een overleving. Ja, die,
dat is wel echt een notoire onzin verkopen. Ja, dus okay. Ik heb heel weinig medelijden met haar. Ja.
Is er niks, ik zei het al in het begin... Heeft er niks, ook persoonlijk met je vader die ALS had en zich daartoe richtte?
Ik snap, soms als ik me weer plaats in die emotie wel... Ja,
je vader is overleden aan ALS toen je jong was.
Ja.
En ging op het laatst...
Ja, die ging ook dingen proberen, ja. Zoals bioresonantietherapie. Maar die deed ook gewoon zijn behandeling.
Ja.
Mensen vragen het heel vaak van, heeft dat ermee te maken? Maar het is niet het heilige, wat maakt dat het heilige vuur brandt of zo? En ik heb een hele goede, fijne herinneringen aan mijn vader, die absoluut niet wat overschaduwd daardoor.
Nee, maar ik wil ook zo'n jongen in elkaar slaan, als die zegt. Ja, echt. Als die zegt, ja, je ik kan ben heel boos mediteren.
Ik ben heel boos,
slaan,
wat ik wel ben, is heel boos op één specifieke behandelaar. Daar heb ik ook het laatst nog tegen mijn moeder gezegd. Ik denk dat als ik ooit in die stad ben... Dat ik zomaar in een slechte bui daar een baksteen door de ruit zou kunnen gooien. Ja. Dat heb ik nog steeds. Maar dat gaat het vooral om het moedwillig... misbruik maken als een aasgier van iemands ziekte.
Ja.
En zij, ook hij gelooft waarschijnlijk in zijn
methode. Ja, is het moedwillig? Dat is de vraag natuurlijk.
Dus het is lastig. Alleen als je dan zo overtuigd bent van je methode en je ziet... dat de persoon in kwestie niet is genezen, neem je dan ook verantwoordelijkheid. En dat gebeurt
dat
niet.
Dat doen ze niet.
Dus dan denk ik, ja, oké, dan mag ik het bij moedwillig houden.
Ja.
Maar goed. Nee, ja, dus ik... heel vaak komt dit, wordt, ja, het, ja, wordt tuurlijk, dit gevraagd. Ja,
het is ook makkelijk om dat te vragen. Maar...
Waardoor hoe ik over mijn vader praat ook nu lijkt alsof... Alsof dat de enige nagedachtenis is. En dat vind ik een beetje jammer.
Nee, dat
is niet, maar... ik heb mijn vader nog steeds heel hoog zitten. Ja. Dus dat is absoluut niet een... Maar dat maakt ook een beetje... Ik vond hem heel slecht. Hij was echt een hele intelligente, hele wijze man. En dat was ook illustratief. Dus iedereen valt hiervoor. Omdat het absoluut gaat om wanhoop en om de wil om te leven. Dat is denk ik de kern.
Je grijpt toch... mensen die niet religieus gaan dan toch bidden als ze...
Dat is het. Daar gaat het ook om. En dat is heel begrijpelijk.
Ja. En wat staat er tegenover, tot slot? Als je staat er tegenover, houvast zoeken in andere dingen of gewoon het helemaal loslaten? Als we even, ik weet niet wat ik nu doe hoor, maar stel je voor, wat mijn theorie is, maar ik heb daar geen peergroep. Ik heb daar geen peergroep. Nee, maar ik zie het vaak een beetje als een soort religie, iets. Houvast willen. Wat staat daar tegenover? Houvast zoeken in het leven en andere dingen? Of die angst maar gewoon laat... Zeg maar, snap je wat ik bedoel?
Ja, je denkt het wel. Als je niet houvast haalt uit religie en uit rare pseudo-wetenschappelijke gebbetjes. Weet ik niet. Uit mezelf, uit mijn vriendin, uit mijn kinderen.
Ja.
En ook, er is ook een angst dat dingen mis kunnen gaan en dat het allemaal zinloos is. Maar dat is ook dan iets wat je moet omarmen, denk ik.
Nou, wat ik wel mensen aan... Want ik sta dus in zoals jij. Het geeft me juist heel veel vrijheid dat het leven vrij willekeurig is.
Ook.
En
het is
dat
net
je weinig
hoe je
controle hebt. Vind ik ook lekker. Het kan, alles kan.
Ja, maar, ik heb hier niet een eenduidig antwoord op. Ook niet hoe ik daar zelf mee omga. Het is nogal allesomvattend natuurlijk.
Ja.
Dus daar is niet een één goed concreet antwoord omheen te formuleren.
Nee. Wie is de gevaarlijkste nu?
Goeie vraag. Ik denk Richard Tellet.
Wie is dat? Wat doet hij?
Die verkoopt cursussen en boeken over hoe je moet leven als een oermens. En dat is echt een soort accountant met een lapjas aan. Maar hij heeft maar 3 jaar geneeskunde gestudeerd en noemt zich nu dokter anders geneeskunde of zo. Want dat mag volgens de wet. Hij verkoopt zoveel onzin. Maar wat denk ik nog het ergste is, want hij, in de kern is het een goed praatje. Namelijk, het gaat om vitaliteit, om veel buiten komen, niet te veel bewerkt voedsel eten, weinig drinken, veel bewegen. Maar daaromheen is er allerlei toeters en bellen gehangen. En hij is dus continu aan het zagen aan de medische wetenschap. Hij trekt bijvoorbeeld het HPV-vaccin in twijfel. Wat een heel goed vaccin is voor zowel man als vrouw. En vaccinaties in het algemeen op een hele nare manier. Door te zeggen, je moet jezelf goed laten informeren. En vervolgens hangt hij daar een linkje in van een bekende antivax-site met allemaal foute informatie. En mensen vertrouwen hem, denken dat hij betrouwbaar is. Hij heeft heel veel volgers. En van hem denk ik toch vaak dat die mensen het verkeerde pad opleidt. Op die manier. Dat vind ik heel kwalijk gewoon. Bij hem kan ik me ook echt boos maken.
Ja?
Ik maak me om niet heel veel mensen boos, maar bij hem wel. Hij heeft me nu ook al 2 keer geblokkeerd. Zelfs op mijn alternatieve account ben ik geblokkeerd.
Echt,
ik zie ook niet meer echt wat hij doet. En dat vind ik eigenlijk nu ook alweer even oké.
Oh ja, want anders gaat het te veel.
Ja, en wat ik me ook heel erg aan stoor, dat zo'n Arie Boomsma dan ook gewoon een podcast met hem maakt en zo.
Ja.
Want Arie Boomsma, die is nog wel oké. Maar die gaat ook steeds meer, die glijdt ook steeds meer af.
Ja, het is ingewikkeld. Je hebt toch een verantwoordelijkheid. Ik vraag me soms ook af, zou ik zo iemand uitnodigen? Zou ik iemand die totale onzin verkoopt... Ik zou het niet doen.
Maar ik vind dat je die...
Maar ik vind het soms ook goed om iemand uit te nodigen... die anders denkt over dingen dan jij. Alleen. Ja. Tot een bepaalde
hoogte. Ik snap die... ik snap die gedachtegang.
Ja.
Maar als je dat doet, dan moet je ook jezelf wapenen. Tegen met de feiten.
Ja.
En dat gebeurt niet.
Nee.
Arie Boomsma gaat er zitten en die laat gewoon de gekste mensen leeglopen.
Mm.
Over Ayurveda en over pinda-allergieën, noem maar wat. Dus dan vind ik, oké, daar ben je niet uit interesse aan het interviewen. Dan ben je gewoon iemand een podium aan het geven. Zonder ook maar enigszins...
Ja, dus je kan het doen, maar wees kritisch en...
Ik zou het alsnog niet doen, omdat je, dat is de volgende stap, creëer je ook een beetje een valse balans mee. Want waarom zou je iemand uitnodigen die zich niet aan de feiten houdt? Dat betekent, jij hebt wel de feiten. Dan ga je in discussie met elkaar. De luisteraar zal denken, oh, nou, dan zal de waarheid wel ergens in het midden liggen.
Ah,
maar als jij hier iemand uitnodigt die denkt dat de aarde plat is, en jij zegt, nee, de aarde is rond, ligt de waarheid dan in het midden? Is de aarde ovaal?
Ja. Er is zo'n meme van, toch ook, dat dan iemand bij op één uit wordt genodigd, dus een wetenschapper en iemand die... En dat dan inderdaad mensen denken...
Ja,
ik zeg,
zijn meerdere
van de waarheid zal dan wel in het midden liggen. Ja. Terwijl, nee.
En dat is dus de volgende stap. Dus wil je zo iemand een podium geven? Uit interesse, ja, denk dan na over wat je veroorzaakt. Dat is heel lastig.
Je hebt dus een verantwoordelijkheid.
Dan kun je zeggen, ik zet er 3 artsen tegenover. Maar dan is het dus ook gebleken in het verleden, ook bij talkshows, dat ook vaak weinig zin heeft. Dus dan denk ik van, ja, dan niet. Maar dat is ook lastig, omdat je ook wel weet wat er speelt, zoals jij zegt.
Ja.
Dus dat is een precaire balans.
Ja,
en ik weet ook niet wat daarin per se waarheid is. Ik denk alleen wel dat we nu op dit moment te veel zijn doorgeslagen naar het veel ons in een podium geven. En dat mag wel wat minder. Dus ook om antwoord te geven op jouw hoofdvraag.
Ja.
Want daar wil je denk ik heen.
Ik probeer dat deed ik vroeger altijd. Maar dat probeer ik minder
te
doen.
Laten we het lekker hangen.
Nee. Wat wij erover zeggen. Hoe gaan we ons in te lijf? Nee,
ja, dus in mijn geval, de onzin die ik aanpak, ik denk dat er heel veel winst valt te behalen. Wat ik al zei. Door samen te werken met de platform zelf, die moeten gewoon verantwoordelijkheid pakken. Maar dus anderzijds ook door media, gewoon mainstream media, die moeten gewoon echt wat bewuster worden. Ook de Linda bijvoorbeeld.
Ja,
als je kijkt wat die hun lezers allemaal voorschotelen, dat is echt mensen die claimen nooit te eten. Mensen die in vorige levens in contact staan. Je kunt het zo gek niet verzinnen of het passeert wel de revue. Zonder enig weerwoord.
Ja.
Ja, kun je toch op een gegeven moment wel gaan denken, dit is niet meer verantwoordelijk. Dit is journalistiek ook niet zuiver.
Nee.
En ik denk dat je ziet het ook bij de NPO veel programma's. Daar mag wel iets meer bewustzijn komen voor de schadelijkheid van pseudowetenschap. En daar mag wel iets meer, iets zorgvuldiger mee om worden gesprongen, denk ik.
Ja.
En daar draag ik volgens mij wel nog redelijk aan bij, om het toch positief af te sluiten.
Gelukkig.
Ja.
Ja, toch? Dat is toch heel goed?
Ja, dus toch nog iets.
Nee, helemaal niet. Ik heb veel, ik weet nu wat ik tegen die debiel
wat
moet
dan
zeggen. Nou, weglopen.
Ja. Nou, dat hoeft ook niet. Je kunt er ook van leren. Maar
ik vond het wel interessant. Ik dacht wel, het is interessant. Dit is wat er gebeurt.
Ja, je bent ook flabbergasted dan, hè?
Ja, ik ging door alle fases heen, ja.
Ik heb wel eens een... Ik had voor mij 1,5 jaar geleden deed ik een Italiaanse kookcursus met mijn vriendin. Dat was dan 4 keer op een zaterdagmiddag. En de kokkin, dat was een Italiaanse vrouw, die gaf die cursus. En dan gingen we met z'n allen allerlei lekkere Italiaanse gerechten. Maar het was heel leuk. Maar zij was totaal gestoord. Het was een complotdenker, puur zang. En ze zat ook elke keer tijdens gewoon elk moment dat ze had, greep ze aan om de meest bizarre theorieën op tafel te plempen. En ja. Ze ook zei, ik ben een complotrealist en dit en dat, zo. En dan was het op een gegeven moment de laatste middag. We waren klaar. Toen zaten we te eten op tafel. Toen dacht ik, ik was er gewoon klaar mee.
Ja.
En mijn vriendin zat al zo op mijn weten. Ik doe het niet. Doe het niet.
Ja.
Toch gedaan.
Ja.
Ruzie gekregen.
Ja.
Want ja, ik was, weet ik veel, ik was maar een slaaf van de mainstream media en ik moest mijn ogen openen. Mensen worden gedwongen gevaccineerd en dat soort dingen. En toen op een gegeven moment ging het weer over het weer. Iemand ging over het weer hebben om maar van onderwerp te veranderen. En toen maakte ik ook nog een grap van, ja, die regendruppels, daar zitten eigenlijk nanochips in die ons sturen. En toen zei ze, ja, nou inderdaad, in de regen zitten. Ging ze daar ook weer van. En toen was ze weer de hel los. En toen is mijn vriendin opgestaan en weggegaan en heeft ze mij meegetrokken.
Echt? Ja, maar dit gaan we niet doen.
Ik had het gewoon gehad. Ja.
Ja.
Dus ik kan daar ook niet mee omgaan.
Nee.
En terwijl ik wel echt vond dat ik me heel lang goed had gedragen. Ik had me heel lang ingehouden. Maar uiteindelijk moest het er toch uit.
Ja, er zijn gezinnen verscheurd door de corona, tijdens heel corona, door dit soort dingen.
Ja.
Dus ik hoop dat we hebben bijgedragen aan...
Denk het niet. Ja, je kunt er niks aan doen.
Nee, maar ja, nee, dat is waar. Nou, je hebt wel wat tips gegeven. Dankjewel.
Ja, is het zo welke tips heb ik dan gegeven?
Nou, dat je wel dingen kan weerleggen. Je kan het wel, ja, met tuurlijk, in maar, gesprek.
Ja, dat is vooral als je het hebt over, over gevallen waarin gezinnen verscheurd worden. Dan zit het denk ik wel iets dieper.
Nee, dat
kan
ook
niet helpen.
Nee, dat is niet. Nee, dat kan niet.
Ik denk wat wel belangrijk is dat je een escape laat. Mensen hebben zichzelf namelijk helemaal ingegraven.
Ah, ja.
Laat ze weten dat het ook oké is als ze zeggen, weet je wat, ik heb me echt vergist. Ik heb daar heel veel waardering voor. Ik zou dat echt heel bijzonder vinden als iemand dat zou kunnen zeggen.
Er zijn mensen die daar...
Ja, dat vind ik...
Dat stond in jouw nieuwsbrief, toch of niet? Iemand een boek geschreven daarover?
Is het zo?
Ja, die had gezegd, ik ben in die fuik. Ik heb in die fuik... Nee, was het ergens anders, maar ik weet niet. Maar ja, mensen die in die fuik zijn en nu zeggen, wow, waar...
Ja, heftig, maar dat vind ik... Daar heb ik heel veel bewondering voor dat soort mensen.
Ja.
Want ik denk dat echt heel veel kwetsbaarheid en lef vergt.
Je moet maar zeggen, mijn hele wereldbeeld klopte niet.
Dus daarin denk ik dat het enige wat je wel moet doen. Vind ik ook lastig. Ik wil er eigenlijk helemaal niks mee te maken hebben. Maar ergens moet je ook uitstralen van, als je hier uit bent of zo, is dat goed.
Of we zijn toch op de maan geland.
De maan is van kaas. Yes.
Dankjewel dat je hier wilt zijn. En ik doe wel samenwerkingen. Wil je dat doen?
Oh ja.
Maar wel, ik heb daar wel... Ik neem dat serieus. Ik neem er geen onzin aan.
De Wim Hof methode.
Nee, ik ga daar nu niks. Maar dan kan je een mailtje sturen naar peptalk@pepijnschoneveld.nl als je samenwerking met me aan wil gaan. Over 2 weken... ga ik waarschijnlijk praten met Wende Snijders. Maar die is heel druk natuurlijk, dus ik hoop dat die komt. Dankjewel. Dag.